Dit is deel 2 van de liefde met een grote L en een kleine L. Dat is meer beschrijvend. En daarvoor die beschrijvingen 2 gaan we terug naar het oude Griekenland. Waarvan ik steeds meer ervaar dat daar toch de bodem van onze werkelijke beschaving ligt. En daarin heb ik 2 verhalen. De Grieken, die hebben 6 vormen en woorden voor liefde. En die zouden ons, als wij over liefde praten, buitengewoon armoedig vinden. Je moet het ongeveer vergelijken met als je zegt in een café mag ik koffie. Dan zeggen ze, wat voor soort koffie? Wilt u macchiato? Wilt u verkeerd? Wilt u espresso? Wilt u een cappuccino? Wilt u een Amerikaan? Een hele schakering van koffie. Nou, zo hebben de Grieken een hele schakering van liefde. En dat is 1. En het 2e verhaal is het verhaal van Plato. Van Symposion, waar een aantal mensen bij elkaar komen, onder andere Socrates, om over de liefde te praten. Over Eros. Eerst doe ik het eerste. 6 vormen van liefde. De eerste vormen van liefde die zij in Griekenland kenden was Eros. Eros kennen wij als dat geslachtsloze engeltje met die pijl. Die op die vrolijke plaatje staat. En die dan iemand aanschieten. Wat een krankzinnige afbeelding is. Want het is een geslachtsloos engeltje. Is dat verliefdheid? Wat doet die pijl? Dus wat bedoelen ze? Het was in Griekenland zo. Dit is Cupido, is dat, hè? En dat is een Romeinse uitvinding. Griekenland daarvoor, die vonden dat helemaal niet een speels engeltje. Die vonden het een gevaarlijke en vurige, irrationele vorm van liefde. Je kon er geschift van worden, mania. Dan werd de liefde mania. En je raakte ervan in de ban. En dat gebeurde ook geregeld. Dus grote voorbeelden zijn een man die zijn vrouw verliet om bij zijn maîtresse te gaan wonen. In de klassieke teksten, Eros ging gepaard met een verlies aan zelfbeheersing. En de Grieken vonden dat vervelend. Wij hebben een soort van norm dat we graag onze zelfbeheersing verliezen, dat we dat leuk vinden. Dat is van God los. Je kan, als je je zelfbeheersing verliest, in een trance komen. En het kan een goede trance zijn, maar dan moet je wel de juiste condities hebben. En je kan ook de verkeerde kant uitgaan. Nou, in klassieke teksten wordt Eros vaak in verband gebracht met homoseksualiteit. Dus de liefde van mannen voor jongere mannen, wat in Afghanistan nog steeds heel gewoon is. Dat was in de Atheense aristocratie van de 5e, 6e eeuw voor Christus ook zo. Mannen die hun vrouw verlieten. En dat fenomeen van oudere mannen en jongen werd in het Grieks pederastia genoemd. Dus Eros, daarin kan iedereen wel meepraten over als zo'n pijl binnenkomt. En dat gaat er niet om waar hij vandaan komt, maar wat hij teweeg brengt. Een tweede vorm van liefde was vriendschap. Philia werd dat genoemd. En vriendschap werd deugdzamer geacht en hoger geacht dan Eros. Philia werd binnen een gezin, ouder kind, broers, zusters, neven, nichten. Ook in de vorm van de zakenpartners. Ook in de vorm van samen dingen doen. Tussen mensen onderling was het zo dat vriendschap werd hoog aangeslagen. En daarin was loyaliteit. En daarin was trouw. Nou, precies hetzelfde als vandaag de dag gebeurt. Op het moment dat de belangen anders worden, is die vriendschap vaak afgelopen. Maar dat was toen precies hetzelfde. Maar het is een andere vorm. Dus als je met onbeantwoorde liefde te maken hebt, wat het laatste was van de vorige keer, dan heb je nu 6 vormen van liefde. Waar je je op kan focussen om je gevoelens daarin kwijt te raken. En dat is voor de Griek was dat hetzelfde. Dezelfde oorsprong. De derde vorm is ludus, ludens, speelsheid. Dat was vrolijkheid. Dat was dat je er een pleziertje van maakt. En of je nou naar het café gaat om te praten, of dat je het lollig maakt, of dat je het creatief maakt, of dat je het aankleedt, of dat je het versiert. Maar het gaat over creativiteit. Zodat je dat wat de liefde is in de creativiteit neerlegt. Tussen mensen of in de vormen die je creëert. Dat is de derde vorm van liefde. De vierde vorm van liefde is de liefde die pragma heet. Daar komt pragmatisch vandaan. Pragma is de liefde tussen oudere mensen. De liefde tussen mensen die al lang met elkaar omgaan en die duidelijk verschillen, maar een basis in stand houden ten behoeve van kinderen, ten behoeve van een bepaalde zekerheid, ten behoeve van andere mensen, omdat die basis in stand gehouden moet worden, omdat dat hun functie is. Dan heb je een verhouding waarin je ziet wat je wel krijgt en wat je niet krijgt, dat is ook duidelijk. Dat wordt gehonoreerd. Maar daarboven blijft een loyaliteit bestaan. En die loyaliteit is heel erg diep. En dat noemen ze de Grieken pragma. Grote mate van verdraagzaamheid ook. Vandaag de dag heel erg prettig om te weten. Dat ook daar je je liefde in kwijt kan. Een andere liefde die hier schijnbaar bijna tegenover staat, is agape. Agape. Dat is onzelfzuchtige liefde. Dat is de liefde die totaal is. Altruïsme. Je geeft alles. Zonder vragen, zonder dingen. De totale liefde. Belangeloze liefde. En daarin is getranscendeerd. En het gaat over solidariteit. Bijna goddelijke solidariteit. En de laatste, eigenliefde. Dat kenden de Grieken ook. En dat heet in het Grieks philautheo. Phil, vriend, autheo, van mezelf. En ze wisten heel goed dat er twee vormen aan waren. Het narcistische, dat was het ook. Maar dat werd niet bedoeld als ze over de liefde praten waar wij het nu over hebben. Wat bedoeld werd, is wat wij vandaag de dag het moeilijke begrip zelfliefde noemen. En wat is nou zelfliefde? Nou, dat is waar we het vorige keer over gehad hebben aan het eind. Als je met onbeantwoorde liefde bezig bent, dat je begrijpt dat de liefde voor die ander manifesteerd werd omdat het jouw liefde was. En dat je daar iets mee moet doen. En dat is wat er met eigen liefde bedoeld werd. Wordt, werd, toen ook, 500 voor Christus. Nou, hier heb je 6 vormen van liefde waarin ik je een scala geef wat mij geholpen heeft. Omdat als je vindt dat je op een of andere manier niet aan je trekken komt, zijn dit uitingsmogelijkheden die werkelijk van belang zijn en kunnen helpen. Dat is verhaal 1. Verhaal 2 is, wordt het meer grappig, maar ook toch wel heel erg fundamenteel. En dat is dat Plato heeft in zijn Plato heeft ooit de gelijkenis van de grot geschreven. En die heb ik verteld in een van de vorige podcasts. En die gelijkenis van de grot gaat over mensheid. De stand van zaken van de mensheid. En zijn vraag was, hoe komen mensen nou uit die grot? Hoe krijgen we ze eruit? En dat antwoord erop was, door Eros. En daarom was het van belang om voor Plato om over Eros na te denken. Net zoals die vorige dat op 6 manieren deden, waar Eros er een van was. Maar hij heeft het alleen over Eros gehad. En daar komen die anderen ook in naar voren. Die zie je er doorheen spiegelen. En dat verhaal, dat staat in het symposium. Het boekje Symposium komen mensen, goden, halfgoden, mensen bij elkaar. Socrates ook. En daar wordt afgesproken dat er geen alcohol gedronken wordt. Dat wil zeggen, ze drinken alleen maar nectar om in extase te komen. Want dus ze gaan niet de verkeerde kant uit, maar ze willen de goede kant uit, omdat ze die avond over de liefde gaan praten. En er wordt niets op schrift gezet, want als het hele serieuze zaken zijn, zijn Plato, dat mag je niet op schrift zetten. Dus alle echte serieuze zaken staan niet op schrift, worden alleen maar mondeling doorgegeven. En daar is toch, heeft Plato over verteld. En ze zitten daar te eten en te drinken van nectar en de eerste spreker staat op. En die zegt, verlangen Eros is een begeerte, is de drang een begeerte om iets nuttigs te doen. En dat nuttigheid betekent nut voor jezelf. Dat betekent dat je alles wat je doet is uit het oogpunt van nuttigheid en het moet je iets opleveren. En dat maakt je gelukkig. Dus het probleem alleen is dat anderen vinden dat iets anders nuttig is. Wat jij niet nuttig vindt. En dat betekent dat je heel goed moet voor jezelf bepalen wat het is. Je moet de anderen leren kennen, zodat je ze kan manipuleren. Alle relaties zijn namelijk nuttigheidsrelaties. Hoe haal ik er meer uit dan dat ik geef? En dat is Eros. Het doel is belangrijk. Je moet bekend zijn, je bent een voorbeeld voor iedereen. En Dat is het. Eros gaat hier over macht, eigenbelang, ten koste van anderen. Iedereen voor zich en God voor ons allen. Het is een strijd van iedereen tegen iedereen. En je moet je nuttig maken en er zoveel mogelijk uithalen. Nou, als ik weer rondkijk vandaag de dag, een niet onbekend fenomeen. De tweede spreker. De tweede spreker was een arts, een wetenschapper. En die zei, Eros is aanwezig in alle levende wezens. Planten, dieren, goden. Het is de drang tot overleven, de drang om voort te bestaan en de drang om onsterfelijk te worden. En dan bedoelt hij onsterfelijk wat de persoonlijkheid betreft. En de feitelijkheid van deze wereld is dat die vergankelijk is. Ziekte bestaat, de dood aanwezig is en dat je je leven niet in de macht hebt. Maar Eros zorgt dat je daar niks van aan hoeft te trekken. Het is de taak van Eros om het leven wel in eigen macht te krijgen. En de natuur wel in eigen macht te krijgen. En daarom is Eros de grootste van de goden. Want het gaat macht over het leven, macht over de natuur. Je zet het leven naar je eigen hand en daardoor word je onsterfelijk. Dat is Eros. Dat doe je met techniek en methodes. Dat doe je door empirie. Dat doe je door, nu heb ik het meer in de hand dan dat, nu heb ik het meer in de hand dan dat. En dat hou je bij en dat geef je door. Eros is de maakbaarheid van het leven. Door middel van techniek en alles is technisch mogelijk en goed op te lossen. Als we iets nog niet weten, dan komen we het in de toekomst wel te weten. En die kracht is Eros. Ook herkenbaar. De derde, die kwam ook aan het woord. En dat was een beroemde toneelschrijver. Een artiest. Een ander iemand. En die zei, ik heb net een mythe gemaakt. Eigen mythe over Eros. En de kunstenaar. En die zei, Eros was een wezen met vier armen en vier benen. En dat wezen was door de goden geschapen. En dat wezen werd ontzettend machtig. En dat werd zo machtig dat die goden bang waren dat ze toch aan het kortste eind gingen trekken op de duur. En toen hebben ze besloten in een grote vergadering om dat wezen door midden te hakken. Zodat er een wezen ontstond met twee armen en twee benen. En een ander wezen met twee armen en twee benen. Maar omdat die beide wezens weten dat ze uit een eenheid voortgekomen zijn, die gelijk was aan de goden, zijn al die twee wezens hun hele leven alleen maar op zoek naar elkaar. Dat is altijd zo. En dat is Eros. Hele verhaal over soulmates, twin flames. De vierde spreker was een kwaam jonge krijgsheer. Hij zei, Eros is het verlangen naar schoonheid. En het is uiterlijke schoonheid, het is jong, mooi. Ik heb een afkeer van ouderdom. Ik heb een afkeer van alles wat lelijk is. Ik bezing mezelf. En Eros is de gelukkigste van alle goden. Eigenlijk is hij ook voorbij Zeus. Want hij is mooier dan Zeus. Het streven naar schoonheid is een zachte kracht. Het verdraagt geen gestrengheid. Je moet mij niet willen bedielen. Het verdraagt geen gewelddadigheid. Het gaat alleen maar over genot. Over het fijn hebben. Maar dat op een hele verantwoorde en goede manier. Waarin je volledig je eigen gang kan gaan. En niets en niemand je tegenhoudt. Het is vandaag de dag de cultuur dat je boven de 30 afgeschreven bent. Of je moet in Californië gaan wonen. Volkomen herkenbaar. En toen kwam Socrates. En Socrates, die had een heel ander verhaal. En die zei, ja, ik weet het niet precies. Maar omdat ik het niet weet, zal ik net als mijn voorganger ook maar een verhaal vertellen, een mythe. En dat gaat over een profetes, Diotima. Profetes was een van de lagere rangen van mensen die vrij geworden waren. Je had de atleet en de profetes. En de profetes kon in trance raken. En die profetes, Diotima, die gaat naar die mensen toe, die spreekt ze aan in die grot. En dan probeert ze die grot uit te krijgen. Dat is haar functie. Ja? En dat gebeurt door het vertellen van mythes. De mythe is het volgende. De god Poros, dat betekent vermogen, bron, overvloed, die gaat naar een feest. Omdat er altijd wel wat te halen valt, gaat er ook een mens mee, Penia. Penia is armoede, tekort. Ze zag Poros stomdronken, volgegeten liggen en ze ging naast hem zitten en liet hem een kind in haar verwekken. Dat kind is Eros. Het kind van overvloed en tekort. Eros is dus een tussenwezen. Onvergankelijk, nog mens, nog het een, nog het ander. Nog sterfelijk, nog onsterfelijk. Nog onveranderlijk, nog veranderlijk. Dit wordt door Plato niet als dualiteit gezien, maar als een aanvulling en een tegendeel. Dus het is overstijgend. Eros ontstaat nooit uit een tekort. Het is op zoek zijn. Op zoek zijn betekent zelf al tekort hebben. Dus Eros komt, gek genoeg, waar Eros komt uit het verlangen, dat het te veel is. Je kan pas liefde geven en Eros beleven als je over hebt. Als je tekort komt, gaat het altijd mis. Het is namelijk een kind van die twee wat een tussenwezen is. Van het overvloed en het tekort. Het is steeds dat Eros je daartoe brengt dat het op en neer gaat. Ik kom tekort, dan heb je veel en dan wil je geven. Maar daar hou je niet bij, want dan roep je weer, ik kom tekort. Plato zegt dat het een herinnering is aan kind zijn. Blij om niets, alleen in het nu. Het is er altijd geweest. En Diotima is in het verhaal van Socrates het ontvangende principe. Namelijk, die profetes die dit verhaal vertelt over Eros, is zelf degene die de boodschappen ontvangt. En de liefde gaat over het ontvangen van iets, over gratia. Nou, hiermee heb ik die laatste mythe, kan je verder lezen en uitwerken. Maar die is, ik heb hem niet helemaal goed verteld, maar hij komt er wel op neer. Maar wat ik me verteld heb, naast die zes vormen waar je werkelijk je energie in kan stoppen en ook kan doen, is dit zo herkenbaar voor mij vandaag de dag. En dat al die vier eerste, die zeggen dat het op een of andere manier maakbaar is. En nee, Socrates komt met een verhaal over die profetes, waarin het duidelijk is dat liefde gebaseerd is op een ontvangend principe. Voor mensen die I Ching hebben, is gebaseerd op hexagram 2. Is gebaseerd op het vrouwelijke, op yin. Niet op dingen doen en maakbaar. Nou, hiermee wordt het onderwerp liefde, grote L en kleine L, afgesloten.